Leidt aan het knorretje complex. Vastzitten in een beukenboom terwijl de anderen leuke dingen meemaken. Bang zijn voor woezels en de uitgestrektheid van de tijd. Maar ondertussen is hij, met hits als de Woefside Story, Snorro en Lang en Gelukkig, wel de meest gespeelde toneelschrijver van ons land. Hier is Dionysius, kortweg Don Duins.
Kunststof.
Uw presentator is Gijs Groenteman.
Ben je dat eigenlijk officieel, Don, de meest gespeelde toneelschrijver van ons land?
Of is nee, dat... ik denk nu, nou misschien van ons land, maar ik denk dat Lot Fekeman zich nu een paar keer omwentelt. Niet in haar graf, want ze leeft gelukkig nog. Maar die wordt in het buitenland het meest gespeeld.
Ja, maar word jij in het Nederlandse taalgebied van de Nederlandse toneelschrijvers het meest gespeeld, denk je?
Ja, best wel veel. Ik kreeg zelfs gisteren een verzoek per mail of Repelsteeltje in het Fries vertaald kon worden en daar ook opgevoerd. Repelsteeltje, denk ik.
Maar... Repelsteeltje is de laatste of de meest recente voorstelling van het Theater Rotterdam. Ja. De grote familievoorstelling die je hebt geschreven.
Ja, dus ik zei, die vertaling is goed, maar opvoeren nog maar niet, want we komen misschien nog wel weer terug.
En de meest gespeelde toneelschrijver van Nederland, en is dat ook een beetje in het land der blinden is één oogkoning? Of heeft Nederland eigenlijk een hele rijke toneelschrijfcultuur?
Eigenlijk inmiddels wel. Ik wilde zeggen, toen ik begon nog niet, maar er zijn er echt wel vele. Ik kan er zo een heleboel noemen. Ik zal het niet doen, Rick van den Bosch, Jebbe Willems, noem maar op. En heel veel goeie. Maria Goos was er natuurlijk altijd al.
Maria Goos was wel altijd een soort Shakespeare. Ja, die was altijd al. Ja.
Maria Shakespeare. Ja. Nee, dus het is niet één oog in het land der blinden meer.
Nee, oké.
Okay. Is dat het spreekwoord?
Één oog in het land, koning één oog in het land der blinden, ja. Hey Don, je zit hier met blauwe handschoentjes aan. Ik kwam uit de lift stappen daarnet. En ja, je stond een geheel zwarte verschijning, want je bent helemaal in het zwart gekleed.
Ja. Je
bent groot en je bent fors.
Ja.
Je bent een grote man, dus je stond er zo helemaal zwart met vrij strakke kleding. En dan die knalblauwe handschoentjes. Het was een beetje alsof je een soort filmfiguur was.
Ik ben eigenlijk een smurf, moet ik bekennen. Maar nee, ik ben wel een enorm...
Je hebt toch juist witte handschoentjes?
Oh ja!
Witte handjes.
Behalve de grote smurf.
Dan had je blauwe kleding met witte handschoentjes moeten hebben.
Dit is wel een schande, want ik heb mijn hele jeugd smurfen gespaard.
Of hebben ze geen witte handschoenen?
Ik dacht dat ze gewoon blauwe vingers hadden. Je bent in de warme Pinocchio. Mutjes. Ja.
Oh, het is zo ingewikkeld. Maar goed, in ieder geval zo zag je eruit.
Ja.
Waarom draag je die blauwe handschoentjes?
Nou, dat is eigenlijk ter bescherming tegen het coronavirus. Nee, ja, omdat er ook... Ik ben nu in de studio, ik ben vanuit Amsterdam gekomen in een taxi waar plastic tussen mij en de bestuurster is geplaatst sinds een paar dagen. Dat vond ik al een prettig idee. En die handschoenen zijn ook deels een beetje op het verzoek van het thuisfront. Want je gaat toch... Het voelt een beetje als spijbelen nu of als iets stouts doen bijna. Om naar een studio te gaan.
Het voelt oneigenlijk om naar een andere plek te gaan en daar mensen te ontmoeten die je niet al de hele dag ziet. Hè?
Ja, mensen gewoon van vlees en bloed.
Ja, nou ja, goed, ik neem aan dat je huisgenoten ook vlees en bloed.
Ja, maar die zie ik inderdaad elke dag.
Ja,
en de andere mensen zie ik alleen via schermen. Ja. En vandaag sprak ik al met mensen die waren zich ondertussen aan het opmaken of taart aan het eten. En het is toch anders.
Ja, dus dit voelt als een soort ervaring. Alsof we naar de jungle gaan.
Ja.
En het thuisfront vroeg jou of je handschoentjes aan wilde doen.
Ja, ik heb ze gekregen van een buurvrouw. En ik dacht, ik doe ze aan. En thuis doe ik ze weer uit. Maar ik heb het vanochtend ook met boodschappen doen gedaan.
Ook die handschoentjes?
Ja, ik ben na het bejaardenuurtje ging ik de grootgrutter in. En met die handschoentjes. En om mensen heen dansend heb ik boodschappen gedaan. Ja, ik doe gewoon maar wat ik kan doen. Ik ben zelf 52, mijn vrouw ietsje ouder. Dus ik dacht, ja, laat ik me aan wat voorzorgsmaatregelen houden.
Ben je nerveus?
Maar jij vindt het schijnveiligheid, hè?
Nou ja, ik vind die handschoentjes een heel klein beetje schijn. Ik denk,
je stom staan?
Nee, ik vind het... Als je een theatraal effect wil beogen, vind ik ze heel goed werken.
Blue Man Group, ja.
Nou ja, sowieso. Het ziet er theatraal uit. Het is raar. Het is vreemd. Als jij nu zo met deze kleding op zou komen, dus met die zwarte kleding en die knalblauwe handschoentjes, zou je meteen als theaterbezoeker denken, hier is iets aan de hand. Nou goed, dat
hier
klopt dus.
Heen.
In deze tijd waarin we leven is er iets aan de hand.
Maar je vroeg of ik bang was?
Zijn jullie een beetje nerveus thuis? Ook voor jezelf?
Nee.
Persoonlijke gezondheid?
Nee, ik heb één keer, toen het net allemaal bezig was, toen ik te veel nieuws gekeken heb, ik 's nachts een gil gedaan in mijn slaap. Volgens mij keihard. Dus ik dacht dat iedereen wakker was. Maar ik heb hem waarschijnlijk in mijn droom gedaan. En verder moet ik zeggen dat ik niet bang ben. Maar daar laat ik me niet op voorstaan. Dat is, ik merk steeds meer als ik mensen spreek, dat is gewoon hoe je in elkaar zit. Sommige mensen, daar glijdt het een beetje van af. En die vermaken zich wel. En ik geloof dat ik daarbij hoor. En anderen zijn toch licht of meer in paniek. En daar heb ik eigenlijk geen enkel oordeel over. Dat vind ik naar voor die mensen.
Het is ook helemaal niet om een oordeel. Spreek veel mensen die in paniek zijn.
Maar ik zelf ben aan het puzzelen, geslagen, schrijven. Ik heb van alles te doen.
Ja, nou ja, goed. Ik spreek wel meer mensen die schrijvende beroepen hebben. Of schrijvende-achtige beroepen. En die zeggen, ja, mijn leven is eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
Nee, voor striptekenaars het minst. Want dat zijn echt de kluizenaars onder de schrijvers en tekenaars. Ja. Nee, dat is waar. Ik krijg zelfs ook nog wel eens een opdrachtje hier en daar. Ook onder andere om iets te schrijven over de allergrootste rampspoedscenario voor een filmblad. Dat vind ik dan leuk. Dan maak ik elke dag notities voor.
Dus je leven is feitelijk gezien eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
Hmm.
Veel inhuizig. Nee, je hebt natuurlijk ook studenten. Normaal, je geeft les aan de HKU.
Ja, ik begin donderdag. Dan krijg ik een groep voor het vak Well Made Play. En dan moet ik ze op de een of andere manier inloggen. Maar ik ben een kluns op een programma. En dan zien ze mij. En dan geloof ik dat degene die aan het woord is, komt er naar voren. Schijnt. Maar ik ga die lessen kort houden, want het lijkt me heel vervelend om naar iemand te luisteren langer dan
hey Tom,
een half uur.
Je praat heel egaal over deze crisis, als ik het even mag zeggen.
Mm-hmm. Ja, nou, het komt wel binnen, hoor, moet ik zeggen. Maar het komt eigenlijk meer binnen als bijna als een soort artistiek project. Van hoe gaan we hiermee om? Hoe gaat het beïnvloeden wat je later gaat maken?
Ja, dat is grappig. Er staat een inleiding in het fantastische boek wat er van jou is uitgekomen. Een verzamelbundel eigenlijk met toneelteksten. Van worm rot tot schijn. Ik heb het hier in mijn hand. Het ziet er niet eens dik uit, maar het is een dik boek. Het is een kloekwerk, want het is dun druk. Het zijn meer dan 600 bladzijdes. Met toneelteksten op een fantastische manier vormgegeven en geïllustreerd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar er staat ook een inleiding in. Van Mike Sense. En die schrijft eigenlijk. Hij schrijft hier letterlijk. Vertel over een aparte situatie. Schrijft hij dus over jou. Vertel over een aparte situatie. En zijn ogen beginnen te twinkelen. Hij ziet er meteen een stuk in.
Ja. Ja, dat is eigenlijk nu ook. Hoewel ik het net als veel andere makers eigenlijk vreselijk zou vinden. Als dit achter de rug is. Dat je allemaal films en stukken over de coronacrisis krijgt. Ik denk dat niemand daarop zit te wachten.
Hangt er vanaf. Maar goed.
Nou, ik denk dat op een dieper niveau. Gaat het iets met je doen? Niet alleen het binnen zijn, maar ook die andere manier van denken. Moet je bang zijn voor je medemens? Mensen, ja, wat er nu allemaal met mensen gebeurt die ziekte hebben. Maar vooral het gevoel in het land. Ik denk dat dat wel veel kunstenaars gaat beïnvloeden. Het is toch de bedoeling dat wij een soort seismograafjes zijn of zo van de samenleving. En nu is het allemaal alleen maar innemen. Je gaat dus denk ik niemand die nu een nieuw stuk al af heeft. Dus dat vind ik wel interessant. En ik weet niet of ik nu twinkelende oogjes heb. Ik heb wel een beslagen bril. Daarom heb ik hem al een keertje afgezet. Maar het komt binnen, maar het is niet. Nee, ik ben niet in paniek.
Nee, dus het komt binnen, maar niet op een emotionele manier, zou ik maar zeggen. Het is niet dat je er paniekerig, verdrietig, bezorgd. Dat soort dingen van wordt.
Ik heb het er wel veel over. Natuurlijk, onze dochter woont thuis.
Hoe oud is jullie dochter?
Die is 24. Die is weer even thuis ingetrokken. Is ook gezellig. Vandaag tot 3 uur in de pyjama. Toen even gedoucht. Toen heeft ze op mijn verzoek wat aan een mandala gekleurd. Of een mandala. En toen zijn we een documentaire van mijn vader gaan kijken.
Mandala.
Ja, mandala.
En Smurf hebben blauwe vingers.
Precies. Ja, gelukkig. En dus mijn vrouw. En we hadden sinds kort een jongen uit Gambia in het tuinhuisje wonen. Want die hoorde bij de jongens die uitgezet zijn een paar maanden geleden. En die kan dus nu ook niet weg. Dus daar zitten we ook mee in quarantaine.
Ja.
En dat is eigenlijk.
Jullie houden je streng aan het binnenblijven?
Nee, want soms gaan we wandelen. Maar we houden ons wel streng aan de afstand. En we zijn de meeste tijd van de dag wel binnen. Maar het voelt ook een beetje gek, moet ik zeggen. Maar we houden ons wel, ja.
Is het niet raar, Don, even als toneelschrijver, hè, over wat voor een tijd dit is. In hoe weinig tijd je hele wereldbeeld eigenlijk kan kantelen. Ik kan me herinneren dat ik volgens mij 1,5 week geleden hier op deze stoel hier naast mij zat.
Ja.
Bij het programma Nieuwsweekend. Wat ik toen eenmalig presenteerde. En dat ik toen schrijver Ilja Lennart Vijver aan de telefoon had. Oh, ja. Die in Genua woont. En die deed verslag van hoe de situatie daar was op dat moment.
Ja.
En dat was eigenlijk pas echt bij mij het diepe moment van realisatie. Hoe groot de catastrofe is en hoe ingrijpend eigenlijk de situatie was die er op ons aan het afkomen was. Dat is dus volgens mij anderhalve week geleden.
Dat is
kan
bij mij ook,
niet meer, kan me bijna niet voorstellen.
Nee, dat is bij mij ook ongeveer het meest binnengekomen. Dat is een artistiek product eigenlijk. Die column van hem, die raakt meer dan veel cijfers.
Ja, omdat en hij ik had gewoon, hem toen aan de telefoon. Had hij ook nog die diepe basstem en die manier van formuleren.
Ja.
Maar dat in zo weinig tijd je hele beeld op de wereld en je hele idee van wat normaal is, soort 180 graden draait. Namelijk het idee dat wij hier naar die studio gaan en met elkaar gaan zitten praten, dat we dat heel exotisch.
Precies, een avontuur.
En avontuurlijk vinden.
Mijn autoritje, ik rijd helemaal niet. Ik krijg een auto. Dus ik dacht, ik word opgehaald in een auto. Wat,
ja.
Ik zie een andere plek dan Amsterdam-West.
Ja.
Is nu al bizar eigenlijk.
Het is toch ongelooflijk hoe snel hoe snel je wereld kan veranderen.
En in die zin zijn dit interesting times. En als schrijver is dat natuurlijk ook materiaal. Maar ik bedoel dat helemaal niet cynisch. Niet over de rug van wie dan ook.
Alles is materiaal en zeker dit soort dingen.
Maar ook mijn dochter zei, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik zei, ja, maar ik ook niet.
Is materiaal ook introspectie voor jou? Kijk je ook, doe je ook veel zelfonderzoek dan?
Jawel, ja.
En wat heeft dit zelfonderzoek jou tot nu toe verteld of opgeleverd?
Ja, het heeft me iets over mijn persoonlijkheid verteld. Deels wist ik al dat ik een optimist ben. Niet per se een naïeve optimist, maar wel een optimist. Iemand die wel met dit soort omstandigheden blijkbaar om kan gaan. Wat zouden we nog meer kunnen vertellen? Dat ik flink aan het jagen was, waar ook veel van onze generatiegenoten en de mensen onder ons echt achterkomen. Van het ene project in het andere. En dat mag ook wel.
Ja,
dus dat soort dingen.
Is dat ons leven nu eigenlijk sinds een week of twee, en zeker als je een beetje in de culturele sector zit, met een grote knal, piepend en knarsend tot stilstand is gekomen. En ineens voel je dan hoe hectisch je achter dingen aan het rennen was. Ik parafraseer jou nu, hè?
Ja, ik heb wel deadlines overigens. Vrijdag moet ik de volgende versie van Wolfgang het Wonderjong af hebben voor Theater Rotterdam.
De volgende voorstelling voor Theater Rotterdam. Ja.
Het heeft ook wel iets om gewoon die deadlines wel te hebben.
Ja, maar toch het feit dat je geen afspraken meer maakt, dat je de deur niet uit meer hoeft, dat er toch niet gespeeld wordt. Je stuk repelsteltje zou nu nog gespeeld worden.
Ja,
dat is, dat, ik bedoel, ik neem niet aan dat je er elke voorstelling bij bent, maar dat is natuurlijk toch iets wat je bezighoudt als daar avond en avond volle zalen met gezinnen naar zitten te kijken.
Ik heb vanochtend telefonisch vergaderd met Pieter Kramer en de dramaturge Ditje Houtman zonder broek in bed, maar met een beeldverbinding, maar wel boven de dekens voor hun.
Ja, maar dat voelt allemaal totaal anders, toch?
Ja, dat voelt anders. Maar het is wel werk. Het is dat piepend en knarsend tot stilstand komen, wat jij zegt, dat ervaar ik wel minder. Ik ervaar het niet de deur uitgaan, maar ik heb toch elke dag een paar dingen in mijn agenda staan die ik moet doen.
Dat moet geschreven worden.
Ja.
Oké. Okay. Hey Don, die bundel, van wormrot tot schijn, met toneelteksten van jouw hand. Overigens niet de teksten die je voor Theater Rotterdam of voorheen het Rood Theater hebt geschreven. Dus van Lang en Gelukkig en Snorro.
Ja.
En Repelsteeltje nu. Die staan er niet in.
Die hebben hun eigen boekjes.
Dus die heb je eruit gelaten.
Ja.
Waarin verschilt dit werk van die familievoorstellingen van jou?
Dit werk is eigenlijk autonomer in de zin van dat ik het vaak zelf bedacht heb dat ik erover wilde schrijven. Of het dan gaat over bejaarde vrouwen in ouderdomsvlekken. Of een boer die zijn vrouw vermoordt in Wormrot. Terwijl die familievoorstellingen zijn eigenlijk in zekere zin opdrachten van het gezelschap. Maar vooral van Pieter die iets wil doen. En, en soms overleggen we samen. Snorro hebben
begonnen als een amalgaam van allemaal sprookjes door elkaar. Tegenwoordig worden allerlei geschiedenissen uit de actualiteit met sprookjes vermengd met historische gebeurtenissen. Ik ben nu even aan repelsteeltje aan het denken wat er
precies
allemaal.
Maar het zijn hele echt grote projecten en grote stukken, ook multimediaal. En deze stukken zijn in die zin meer een soort toneelgedichten. En door de opmaak wordt het nog eens versterkt. En we hebben, ik heb er ook tekeningen in laten maken.
Ja, vertel even wie ze geïllustreerd hebben en wie het opgemaakt heeft.
Jep van der Toorn heeft de tekeningen gemaakt.
Ja.
En Jet Uyl heeft de opmaak gedaan. En dat wist ik pas vrij laat. Want het is behoorlijk experimenteel qua vormgeving. Je moet het boek soms draaien, soms is het wit op zwart. Nou ja, dat heb je gezien. En dat vond ik eigenlijk te gek. Terwijl ik andere schrijvers ken die zouden gek worden als hun werk op deze manier.
Het ziet er waanzinnig uit. Ja. En het past ook heel erg bij je werk. En de illustraties passen ook erg. Het ziet er een beetje uit als een pulpromannetje.
Ja. Ja. En dat vind je wel bij mij passen. Ja. Het pulperige.
Nou ja, dat past zeker bij je, omdat het helemaal niet verheven is, je werk. Ja. Ja. Bedoel, het is natuurlijk wel goed en het is intelligent. Maar het is niet, het heeft geen elitaire toon op wat voor manier dan ook.
Nee, er zijn wel, hoewel hier wel dingen in te vinden zijn waarvan ik denk, zo, Dionysius of Don dan, ja. Dit is echt best wel goed. Dit is eigenlijk een soort gedicht.
Goed.
Ja, ik moet dat gebied wel ook weer gaan opzoeken naast de familievoorstellingen waarin ik gewoon heel blij mee ben en waar je gewoon zoveel mensen blij mee maakt en iets prachtigs maakt met z'n allen. Moet ik ook dat kleine blijven doen. En dat is tof dat ik die bundel, dat de uitgeefster zei van de ITFB, Marlies Oele, van wil je niet zo'n bundel maken, dat ik het nu weer bij elkaar zie. En ik heb de slechtste dingen eruit gelaten.
Het is eigenlijk weer een herontdekking van je eigen werk en ook een beetje wat je deed. Want ik kan me voorstellen dat die familievoorstelling, die je toch bijna jaarlijks schrijft, dat die ook een soort uitdijende werking in je werkende leven hebben. Als je daarnaast ook nog een beetje les moet geven.
Ja, en het heeft ook een uitdijende werking, omdat mensen mij daarmee associëren en me vragen wat leuk is voor andere stukken. Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik Scrooge geschreven. En dit jaar een stuk over The Wizard of Oz. Dus dan zit je in het gebied familie, kerst, de ja. Charles Dickens van Nederland, heb ik mezelf wel eens genoemd. Maar dat heeft nooit, ik dacht dat...
Nee, terwijl je begonnen bent als een soort angry young man-achtig, Frascati, kleine zaaltjes.
Ja. Arrogant asshole. Wat, ja.
Vertel eens even de dag dat je wakker werd en dat je dacht, ik wil toneelschrijver worden.
Ja, dat is denk ik al op de middelbare school geweest. Want daar hadden we echt goed schooltoneel.
Je bent het 67,
ja.
Toch?
Ja, ja. Dus jaar met een gouden randje, Sergeant Peppers.
Sergeant Pepper, precies.
Ja. Mag ik vieze woorden gebruiken hier op de radio?
Mag dat, Helena?
Ik weet niet hoe
ja,
vies. Oké, nou, ik zat in 3 of 4 ateneumen en er was het eindexamenstuk dat heette Ego van het Kuttheater of Kut van het Egotheater. En er waren echt, het was een Jezusbeeld waar mensen met een houten penis. Ik dacht, dit wil ik ook. Dat waren 16 jaar. Dit was de Huizen Maatschool in Huizen. Die noemden we toen Slisser naar de rector. Ik dacht, dit wil ik ook. En toen ben ik zelf een stuk gaan schrijven over de Rode Ridder.
Wacht even, dat schooltoneel was zo goed.
Ja, en het ging zo ver. We mochten alles.
En ik dus dacht, jij zat in de eerste of zo, of in de tweede?
Ja, tweede.
En de zesde klassers die voerden iets op. En dat was een soort spektakel met Jezus aan een kruis en een...
Ja, houten dildo's, een Barbie-popje wat werd verkracht. Het ging waanzinnig ver. En ik dacht,
het was dus eind jaren 70 dat dit...
Ja, iets later, ik denk...
Ja, begin jaren 80.
Ja,
ja.
Het was ook een beetje punk en het was ruig. En ik dacht, dit vind ik te gek gewoon. Dit is, zij zullen die dingen ook wel ergens gezien hebben. En je wilt toch altijd bij de jongens met de visgraatjassen horen. Tenminste, ik toen. Dat waren de stoere. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik hield altijd van... En ik had een toneelabonnement. Ik was redelijk ziek.
Je had al een toneelabonnement?
Ja, op mijn 15. Ik was redelijk ziekelijk verlegen. Ik keek vaak naar de grond. Dus dat toneel zag ik dingen die mij echt voor mijn werelden openden.
Oh, maar wacht even, je was dus een 15-jarige en je had al een toneelabonnement.
Ja.
Wat hield dat in? Was dat dan voor het Spand in Bussum of zo? Of,
nee, dat was voor dat bestaat nu niet meer. Wat is dat? Ja, 3-in-1. Dus we hadden school, bibliotheek en theater. Dus de tv-show werd opgenomen in Huizen.
Oh, 3-in-1 in Huizen?
Ja.
Ja, verdomd.
En daar zag je dan echt dingen. Bijvoorbeeld ook Peter-Jan Rens, nu bekend als meneer Cactus, die een experimenteel stuk had in een kleine tanga-slip.
Oh, met een kleine tanga-slip.
Ja, die maakte allemaal sprongen. Ja. En ik was helemaal onder de indruk. En toen zei hij, ja, ik ga een film maken. Je kan meebetalen als je wil. Ik zei, ja, ik betaal een tientje, want ik wil die film zien. Nou, dat soort dingen. Maar in ieder geval, dat toneel... Blijkbaar ontbrak er iets aan mij wat ik in dat toneel vond, denk ik.
Wat voor een jongen was je? Verlegen dus? Dodelijk verlegen?
Ja, nou, dodelijk is gaat misschien te veel.
Nee, ik zat ook
in
de grond.
Ja, en ik zat in de schoolband. Fossiel. Dus ik durfde wel voor mensen op te treden. Dus ja. Ik was verlegen in gezelschap.
Maar meisjes aanspreken bijvoorbeeld?
Nou ja, ik was wel altijd verliefd en zo.
Ja, verliefd waren we allemaal. Maar, nee, maar deed je er wat mee?
Jawel. Nou, oh. Ik heb 2 jaar pauze gehad. En je kent het
je
wel.
2 jaar pauze gehad?
Nou ja, de fase van jeugdpuisjes en zo. Dat je denkt, dit gaat niet werken. Maar ik was wel altijd heel erg warmbloedig, zou ik maar zeggen.
Maar hoe oud was je toen je voor het eerst tong zoende?
Oh, dat was op de basisschool.
Niet waar.
Ja, we hadden een meisje die er best al voor in was. En ja, dat ging toen al...
Maar dan was je helemaal niet zo erg verlegen.
Ja, misschien op dat gebied niet.
Maar goed, je had dus al een toneelabonnement. Maar, ja. daardoor dacht je niet, ik wil toneelschrijver worden. Het waren door die schooltoneelstukken van die zesdejaars, die zesdeklassers, dat je dacht, dit is wild, dit is ruig,
ja.
Dit wil ik ook.
Ja, het is eigenlijk grijs. Ik wilde ook bij de toneelwereld horen en bij het schrijven. Ik wilde natuurlijk ook ooit acteur worden.
Hoe wist je dat je bij de toneelwereld wilde horen?
Ja, ik denk toch omdat ik voorstellingen zag en er was iets lekkers aan het toneel en iets moois.
Je dacht, ik wil die coulissen in en weten wat er achter gebeurt en dan weer op het toneel gaan staan. En...
Ja, ik vind het nog steeds fantastisch. Dus eigenlijk kan ik het best wel uitleggen. Want ik vind het nog steeds, als ik ook naar mijn eigen voorstelling ga of andere stukken, elke keer verheug ik me anders dan als ik naar een film ga. Gewoon levende mensen die iets voor je gaan doen. Wat we dus nu even niet kunnen zien, maar wat weer komt. Je kan wel voor elkaar in de huiskamer iets op gaan voeren.
Dat... Ja, dat mag ook al bijna niet, maar goed.
Nee, maar voor mijn vrouw,
ja.
Op de kast of zo.
Ja. Maar goed, dat gevoel en ons hart huilt nu een beetje dat het nu niet ergens in Nederland of in Europa ongeveer aan de hand is.
Nee.
Ongekende situatie trouwens, als je daarbij nadenkt.
Ja,
dat er
ongekend.
Gewoon geen toneel gespeeld nu wordt.
Nee.
Dat is krankzinnig.
Er is wel voetbal in Myanmar, dus misschien is er ook toneel in.
In Myanmar. Maar goed, dan moeten we daar maar heen. Maar goed, die magische gebeurtenis van mensen die op een toneel een verhaal aan het uitbeelden zijn,
ja.
die heb jij altijd mateloos aantrekkelijk gevonden. En eigenlijk wil je dan acteur worden.
Ja, eerst denk je dan dat je acteur wil worden, maar ik doe het wel eens, maar ik ben liever schrijver.
Wist je al snel dat jou niet gegeven was?
Nou, ik heb één keer volgens mij mijn 17e auditie gedaan op de toneelschool in Amsterdam. En toen dacht ik, nou, laat maar zitten. Maar ik kan het best een beetje, vind ik.
Of was dat fluitend naar buiten van, nou, dit is niks voor mij?
Nou, volgens mij heeft mijn moeder nog gebeld dat ze het verkeerd hadden gezien. Ze zei, hij is echt nog heel jong, maar hij kan het echt, hoor. Maar ik wil liever aan die andere kant staan. Maar ik speel wel eens, ik vind het wel...
En wat voor toneelschrijver? Wormrot, hè? Dat is het vroegste stuk wat hier...
Ja.
Ze staan chronologisch geschikt, hè? Toch?
Ja, zonder jaartal, maar wel chronologisch.
Maar wel chronologisch. Hoe oud was je toen je Wormrot schreef?
Ik geloof 23 of zo.
Wat voor een toneelschrijver bleek je te zijn?
Dit heb ik in een soort angstnacht geschreven. Ik moest een stuk over het boerenleven... Dit was eigenlijk wel een opdracht van theatergroep Hollandia. Een stuk over het boerenleven, daar had ik geen zin in. En toen zeiden ze, ja, het moet wel daarover gaan. Nou, oké dan. En toen had ik een soort angstdroomte, heb ik dit in een nacht geschreven. Ik schreef vroeger heel veel dingen, heel snel.
Ja, dat was ook een beetje, dat ding weet ik ook nog wel, toen ik ook nog een jonge theaterwetenschapsstudent was.
Heb je ook theaterwetenschap gedaan?
Ja, zonder enig succes. Ik heb niet eens mijn proper duizend gehaald, maar
ook.
Goed.
Ja.
Maar dat was echt zo van, ja, Don Duits die schrijft in een nacht een toneelstuk.
Ja, twee keer gedaan.
Of in een week.
Wormrot en On the Road.
Of in een week.
Ja.
Ja. Maar het Wormrot, dat heb je in een soort koortsige nacht.
Ja.
In paniek vanwege de deadline en een onderwerp waar je eigenlijk geen kan mee uit kon. Heb je dat geschreven?
Nee, ik bleek in staat, maar dit klinkt nu een beetje hoogdravend,
nee,
om een soort demonen op te roepen. Ik bleek in staat, ik deed het niet eens bewust, om en dat doe ik nog steeds als ik schrijf, om iets uit mij omhoog te laten komen. Dat geen braaksel is of weet ik wat. Of stront, maar inspiratie en donkere gebieden.
Vertel daar eens even over hoe dat gaat met die demonen oproepen. Moet je daarvoor in een bepaalde concentratie geraken?
Ja, maar dat gaat heel snel. Dat is steeds sneller gegaan eigenlijk, hoe langer ik schrijf. En ik zet wel, bijvoorbeeld zet ik de soundtrack van Joker op. Of andere duistere muziek. Of muziek die gewoon opjaagt. Philip Glass, weet ik veel. En dan laat ik gewoon los. En dat probeer ik ook mijn studenten op de haak te leren.
Dat is eigenlijk wat je moet, als jij schrijft, wat je moet bereiken.
Ja.
Concentratie door los te laten. Eigenlijk bewustzijn waar mogelijk uitschakelen.
Ja, ook gewoon bewustzijn uitschakelen.
Je
bent je ergens bewust van dat die...
En
ik typ ook maar met één vinger, maar dat gaat wel heel snel. En niet beoordelen. Ik beoordeel helemaal niks als ik zit te schrijven.
Ik heb je ooit 10 jaar geleden geïnterviewd. Toen zei je, het is eigenlijk meer een soort aanval op de tekstverwerker wat ik doe.
Ja,
één vinger rammen.
Ja, ik val er misschien iets minder aan, maar ik probeer nog steeds niet te beoordelen. En dat helpt wel ontzettend. En
dus
dat
je gaat zitten,
ja.
Muziek,
koffie. Muziek. Snoep, vandaar die gestalte.
Niet al te veel nadenken en typen.
Ja, maar dat is dus wel een verschil met de familievoorstelling. Of als ik bijvoorbeeld een filmscript schrijf, dan moet ik dus wel nadenken. Want dan moet ik denken, hé, maar deze scène werkt niet. Dat hebben we besproken. Dus ik moet hem omschrijven. Ja. Wolfgang moet helemaal niet naar zijn ouders in Salzburg. Er moet een scène dit en dat.
Ja.
En dat
dan
is
ben je
een andere...
met, en zeker voor die familie, met een soort waanzinnige constructie bezig. Met een soort gigantisch Meccano-project eigenlijk.
Maar ook daar laat ik dan weer los. Want als ik een tekst voor Repelsteeltje of Greet Hofman schrijf, denk ik, oh lekker, we zitten nu in de scène.
Precies.
Nu
dat,
ga ik gewoon...
Precies, dan is het eigenlijk dat gigantische bouwwerk maken. Dat is een heel rationeel proces. En binnen dat bouwwerk moet je de scènes maken. En daar moet je weer de demonen hun gang laten gaan.
Ja. Dus ik ben wel veel beter geworden,
maar
vind ik.
Maar heb je dat eigenlijk bij dat wormrot... In die paniek voor die deadline heb je dat toen eigenlijk geleerd hoe dat proces in zijn werk gaat?
Ja, dat er toch, want ik ben best een goed lachse, vriendelijke toen jonge man, maar dat ik vind dat soort Celine-achtige gebieden of hoe ik het ook moet noemen of iets naars wat je ook gewoon wat er op papier komt, vind ik wel belangrijk voor een schrijver eigenlijk.
Je vrouw zei tegen onze redacteur Helena Hilgerdenaar, die haar sprak ter voorbereiding van dit gesprek over jou. Ik denk dat hij best een duister wereldbeeld heeft. Ik denk het. Nou, ik neem aan dat ze je goed kent. Jullie zijn volgens mij al 30 jaar samen. Ik denk dat hij best een duister wereldbeeld heeft, alhoewel je dat nooit aan hem zal merken. Is dat duistere wereldbeeld wat je dan de vrije loop moet laten?
Ja, en meer ook een gevoel voor schoonheid, hoor. Er kan ook iets prachtigs uitkomen. Maar dat is wel waar. Er komen soms dingen. Bij het eerste stuk Wormrot bijvoorbeeld wurgt die boer zijn vrouw. En dat wordt ook beschreven toen ik die opvoering zag gebeuren. Dat ik echt, ik dacht, Jesus Christ. Wat
heb ik dat geschreven?
Vuile viespeuk of gewelden. Iemand die geweld. Weet je, dus dat is wel. Ik denk dat elke schrijver die handrem eraf moet halen. Zou ik het zo kunnen formuleren?
Zeker. En dan kom je in gebieden die niet per se altijd even fraai zijn.
Ja, en vervolgens, wat moeten mensen ermee? Blijkbaar heeft een publiek daar ook behoefte aan. Ja. Mensen die over een randje gaan in plaats van het netste.
Ja, we willen naar de krochten van de geest, hè, blijkbaar.
Ja.
En daarna naar de oplossing ook weer een beetje.
Ja, in het begin die bood ik die niet.
Nee.
Nu wel.
Don Duins, we praten zo meteen met je verder over je boek Van Wormrot tot Schijn. En we gaan ook luisteren naar de boeken. Boekenmedicijnen, apotheek, vrouw, therapeut, Helena Hilgerdenaar. Zo meteen na het nieuws in Kunststof.
NPO Radio.
8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanuit de 5 ziekenhuizen in Brabant zijn vandaag tussen de 90 en 100 coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen buiten de provincie. Het zijn patiënten van de intensive care en van gewone afdelingen. Er zijn nu 310 patiënten uit de ziekenhuizen in Brabant overgeplaatst. Op de IC-afdelingen in ziekenhuizen liggen nu in totaal 546 coronapatiënten. Dat zijn er 59 meer dan gisteren, maar de stijging is kleiner dan gisteren. Toen steeg het aantal bezette bedden met 82. In New York is het aantal gemeten besmettingen opgelopen tot astronomische hoogte, meldt de New York Times. Het zijn er meer dan 25.000 en de aantallen verdubbelen elke 3 dagen, zegt de gouverneur. Het verwachte aantal benodigde bedden voor coronapatiënten in de staat New York is al in een paar dagen opgelopen naar 140.000. En er zijn er maar 53.000 beschikbaar. Na inwoners van Amsterdam en omstreken kunnen ook mensen in de regio Nijmegen binnenkort gebruik maken van een corona-app. Mensen die zich via die app aanmelden krijgen elke dag vragen over hoe ze zich voelen, wat hun temperatuur is en hoe vaak ze moeten hoesten. Een medisch team kijkt naar die gegevens en stuurt een bericht via de app met instructies en advies. In Amsterdam maakt het OLVG-ziekenhuis al sinds vorige week gebruik van zo'n app. En The Passion in Roermond gaat definitief niet door. Volgens de gemeente is het niet mogelijk vanwege de strengere coronamaatregelen. Het muzikale evenement over het lijden van Jezus zou op 9 april worden gehouden. Dat is de dag voor Goede Vrijdag. Vanwege de corona-uitbraak was al besloten dat er dit jaar geen publiek bij kon zijn. Maar nu bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, hebben Roermond en Omroep EO besloten de Passion helemaal te schrappen. Het weer, vannacht kans op lichte vorst. Morgen weer veel zon, een matig tot krachtige wind en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Ja, welkom terug bij Kunststof met Don Duins, toneelschrijver, over zijn verzamelbundel Van Wormrot tot Schijn. Een soort bijbel- en pulproman in één. Het ziet eruit als een pulproman, maar door die dundruk voelt het alsof je een Bijbel aan het lezen bent.
Ja.
En het heeft ook wel een beetje de porté van de Bijbel. Maar, dames en heren, we hebben natuurlijk ook hoop en steun en een beetje leiding nodig in het leven. En daarvoor is hier onze boekentherapeut Helena Hilgerdenaar. Helena, over welk boek wil je het hebben?
Ik wil het graag vandaag hebben over een boek van de Amerikaanse schrijver Philip Roth.
Dat is altijd therapeutisch en goed.
Ja, hij is sowieso een van mijn lievelingsschrijvers. Vooral die dikke romans zoals De Menselijke Smet of Amerikaanse Pastoralen. Ja, zijn werk is zo steengoed. Hij laat gewoon messcherp zien hoe mensen in elkaar zitten, wat ze beweegt, wat ze voelen en denken. En hij schrijft heel toegankelijk, maar het is heel, heel menselijk en intelligent. En hij is 2 jaar geleden overleden, zonder de Nobelprijs te krijgen voor de literatuur, wat ik nog steeds een schande vind. Zo goed vind ik hem. Dus misschien,
daarnaast is het ook helemaal misgegaan met de Nobelprijs voor de literatuur. Dus niet
hij
voor
had hem
karma.
Te krijgen. Nou, vanavond wil ik me beperken tot zijn laatste korte roman, Nemesis, of Nemesis. En die verscheen in 2010, dus is alweer 10 jaar geleden. En die roman heeft zoveel raakvlakken met wat ons nu overkomt. Ik moest hem wel hier bespreken. Ja, de titel is dus weinig aantrekkelijk en lastig uit te spreken, Nemesis. Maar laat je vooral door die titel niet tegenhouden. En wat betekent het? Het is in de Griekse mythologie de godin van de wraak, die meedogenloos optreedt tegen hen die zich arrogant betonen tegen de goden. Maar in het algemeen wordt de term gebruikt om de ergste vijand van een personage aan te duiden. En de vijand in dit boek is de ziekte polio. Maar een andere vijand, en dat maakt dit boek zo briljant, is ook de hoofdpersoon zelf, ten opzichte van zichzelf. Want wat zo interessant is, nu zijn de ouderen vooral de pineut, maar in deze roman zijn het de jongeren. En het is allemaal echt gebeurd. Het gaat namelijk over een polio-epidemie in Amerika in de jaren 40. En wij hebben nu een vaccin gevonden tegen polio, maar jarenlang was dat echt een doodenge, mysterieuze ziekte die vooral kinderen trof. Want ze raakten verlamd en kregen ook last van hun luchtwegen. En wat nog het meest angstaanjagend was, niemand in die tijd wist waar het vandaan kwam en hoe het verspreid werd. Mensen dachten bijvoorbeeld dat het kwam door de schoolmelk, omdat het vooral kinderen de dupe waren. Of ze dachten dat het kwam door de hitte, omdat het vooral gebeurde in de zomermaanden. Ze wisten dat het van mens tot mens ging, maar niet van een mug of zo, een malaria-mug, maar verder, nou, doodeng, moet je je indenken. Nou, in die roman is een hoofdpersoon en die heet Bucky, wordt hij genoemd. En dat is ongeveer, ja, dat is de leukste jongen die je kan voorstellen. Hij is 23, hij is sportleraar. Enorm vitaal, enthousiast. En hij werkt op een kinderspeelplaats in de zomervakantie. Allemaal arme kindjes. En hij is hun held. Hij doet zulke leuke dingen en hij inspireert ze. En hij zegt, jullie kunnen groot worden als je maar gezond bent en sterk. Nou ja, en wat gebeurt er natuurlijk op die kinderspeelplaats? Breekt polio uit. En nou ja, die eerste hoofdstukken schetsen een prachtig beeld van die kleine, levenlustige jonge vent. En ja, die kinderen dragen hem op handen. En ja, omdat er dan polio ontstaat, denkt Bucky, wat moet ik doen? En hij vlucht toch de stad uit. En hij gaat naar zijn vriendinnetje en die geeft les op een zomerkamp buiten. Je kent het wel, zo'n Amerikaans sportief kamp. En Bucky denkt, nou ja, daar kan ons niks gebeuren. Dat denkt iedereen nu ook. Als ik maar naar buiten ga, dan is het oké. Dus dat, nou ja. En nou goed, hij is in dat kamp en het noodlot slaat toe. En daar breekt ook de polio uit. En ja, Bucky, die denkt dat dat zijn schuld is. En dat schuldgevoel is zo beklemmend beschreven, dat die Bucky die verandert van een vrolijke, optimistische jongen in een woedende, bittere man. Want waarom laat God toe dat het leven van onschuldige kinderen wordt verwoest door een slopende ziekte? Nou ja, goed, ik ga verder niet het hele verhaal vertellen. Het is een ongelooflijk meeslepend boek. En het heeft echt veel raakvlakken met deze tijd. Heel interessant en mooi en tragisch natuurlijk ook. Omdat ook deze hoofdpersoon misschien beter binnen had kunnen blijven. En daar hebben we het nu eigenlijk ook allemaal over. Maar wat is dan schuldgevoel? Nou, dat staat hierin. Dus er wordt ook nu de pest heel veel aangeraden. Is ook goed, maar ik zou deze toch ook echt niet willen vergeten. Nemesis van Philip Roth. Dus dat is mijn boek voor vandaag. En ik zou ook nog willen vertellen dat er dus een prachtige boekenpodcast is van Radio 1. Waar heel veel presentatoren die van boeken houden over boeken vertellen. Hè, als mensen denken, nu ben ik echt klaar met Peaky Blinders seizoen 5. Ja, ik weet
dan
niet
is
waar
het
ze
ook
nu zijn.
Afgelopen. Hè? Ja, na 5 is het jammer goed. Ja. Dus
dan moeten ze naar de boekenpodcast gaan luisteren.
Ja, dat hoop
Peaky
ik dan
Blinders
maar.
Seizoen 5.
En dan hoop ik dat ze ook een boek echt gaan lezen. Want dat is toch natuurlijk eigenlijk het allerlekkerste wat er is.
En niet zo normatief, Helena.
Is eigenlijk een boek
niet zo normatief.
Oh ja, dat ben ik gewoon.
Ja, hè?
Ja,
een boek van Peaky Blinders.
Daar ben je boekentherapeut voor.
Ja, dat zit in het vak.
Maar is het nou, boekentherapeut of Helena, is het nou fijn om boeken te lezen? Want De Pest heb ik ooit voor toneel bewerkt. Is het nou fijn om boeken over... Dit lijkt me een fantastisch boek, maar ja, ik heb juist behoefte aan... Ik lees bijvoorbeeld fantasyboeken nu thuis, want ik denk... Ja. Er komt dan ook alweer een ongeneeslijke kwaal in voor.
Don wil ontsnapping.
Ja, ik zou dat ook... Ik heb ook vorige week heb ik gezegd, ga lekker allemaal Het Leven is Verrukkelijk lezen.
Ja.
Want wat moeten we ermee? Maar ik vind in dit boek is het wel weer zo meeslepend en fascinerend... wat er met mensen kan gebeuren. En het is wat minder gruwelijk. Want je hebt ook die Stad der Blinden, hè, van Saramago. Ja. Dat mensen allemaal blind worden. Nou, daar ga ik ook echt nu niet aan beginnen.
Ja, maar het is ook niet
een beetje, het is ook een beetje wat er aan de hand is. Ook gewoon dat je aan de ene kant je de hele tijd in dat nieuws en wat er aan de hand is wil vastzuigen. En aan de andere kant wil je ontsnappen. Dus het is ook iets dat je aan de ene kant denkt van ik ga nu een luchtig kasteelromannetje lezen. Aan de andere kant denk je nee, ik wil ook zo'n dystopisch naar boek lezen over een besmettelijke
ziekte.
Maar
ik lees gewoon een hele dikke fantasy hoor, geen kasteelroman. Maar jeugdjournaal vind ik, moet je zeggen, mijn tip zou het jeugdjournaal zijn. Want dat vind ik, kijk ook wat echte journaal, maar... Van het jeugdjournaal kikker ik altijd op. En dan denk ik, oké, nu pak ik die cijfers dan nou ook nog even mee.
Dat is ook altijd domme internetfilmpjes laten zien en zo.
Nou, domme internetfilmpjes, dat is wat er opgevallen is.
Ja, heerlijk. Dat is ook alweer die rubriek.
Ik ga weer naar mijn registol, waar ik natuurlijk eigenlijk hoor.
Helena, ontzettend bedankt voor de tip. Ik hoop dat we er allemaal heel erg van opkikkeren. Wanneer horen we je weer met een volgende tip?
Aanstaande donderdag.
Aanstaande donderdag. Nou, ga naar je boekenkast, trek er wat uit... en verblijd ons met je wijsheid. Don,
ik zit te tekenen hoor, Leen.
Ja, dat is goed. Jij zit op de tegel te tekenen alvast.
Ja.
Je houdt van de strips, hè, en van tekenen.
Enorm, ja.
Was striptekenaar misschien nog een geschikter beroep voor je geweest dan... Ben je blij dat je toneelschrijver bent?
Ja,
geworden?
Heel blij. Stripteken is wel echt...
Heel kluizenaarachtig.
Ja, voor die mensen is er relatief weinig verschil in hun bestaan. Nee, ik vind het toneelschrijver te gek om...
Het is leuk om met
acteurs
te maken.
Acteurs, regisseurs, vormgevers.
Als je schrijft, heb je dan de acteur al in je hoofd eigenlijk?
Ja, bij voorkeur wel, ja. Ja, dat moet... En ik kan ook heel erg geïnspireerd raken. Ik weet nu al dat ik een stuk ga schrijven voor een Haagse actrice... die heet Ellen Goemans. Dat heet Sloopkogel. Want ik hoorde dat ze het geslacht van haar vriend zo noemde. Nou ja, de titel Sloopkogel en die actrice... dan ben ik al gewoon eigenlijk vertrokken.
Wacht
ben
even,
ik al blij.
Vertel even, hoe ging dat? Op een gegeven moment ontstond het idee... dat jullie samen een toneelstuk gingen maken, jij en Ellen Goemans.
Ik was op een verjaardag van Harm van Geel. Die gaat het dan misschien regisseren. En toen zei ze, ja joh, ik zag laatst... Nou, ik probeer Haags te doen, kan ik niet. Mijn vriend die had een soort, een short aan. En ik zei, joh, ik zie je sloopkogel. Nou ja, of je sloopkogel hangt niet goed. Nou, ik zei, nou, dit, we hebben een titel.
Ja,
en we hebben een stuk. En dat bedoel ik... Dan word ik ook. Ik vind het sowieso een geweldige actrice. En zij en dan die titel.
Ja.
Het gaat waarschijnlijk niet over.
En zijn acteurs en actrices jouw muzes, jouw inspiratie?
Nou, toch ook wel regisseurs. Hè? Want ik heb dus het plezier om te werken met Pieter Kramer. Ook met Charlie Chung heb ik net een stuk gedaan. Een hele jonge regisseur. En zo zijn er heel veel die Lisbeth Kooltoff heeft meegewerkt. Nee, ik kan ze allemaal wel noemen, dat ga ik nu niet doen. Maar een regisseur is degene die als eerste zo'n toneelschrijver een beetje op moet poeren.
Ja.
Van,
ja, precies. Dus jij bent niet iemand die in een soort solitaire bubbel zit te schrijven. Het dan uit zijn bubbel gooit en anderen hun dingen laat doen. Het is voor jou echt een groepsactiviteit.
Absoluut. En het is ook niet zo als ik het in die groep gooi... dat ik dan zeg, nu is dit goud. Er mag niks aan gebeuren.
Dit is nu de heilige tekst en hier moeten jullie het mee doen. Dan mag er ook... gesneden en gezaagd.
Ja,
en,
in overleg.
Omgegooid, in overleg.
Ja.
Bijgeschreven, geschrapt, alles.
Ja. En soms doet het pijn, dan verdwijnen je mooiste scènes eruit. Grappig genoeg gebeurt dat best wel vaak. Dat je denkt, die zin, als die erin blijft, of die scène. En dan hoor je net voor de première, ja, we hebben toch dit stukje eruit gehaald. En dan probeer ik dan wel te zeggen, ja, dat was mijn mooiste scène. Ja, moest er toch uit, ja.
Ja. Hey,
maar goed.
Je lijkt me een sociaal iemand.
Wel en niet.
Vertel.
Ik ben niet zo supergoed in vriendschappen. Daar heb ik vroeger ook wel in geschreven. Een van mijn van mijn boeken, 30 en nu, wat is vriendschap? Want ik vind het lastig.
Vertel eens om... even, hoezo ben jij slecht of niet zo goed in vriendschappen?
Nou, ik ben best wel... Ik heb natuurlijk een geweldige vrouw, maar ik heb ook geweldig werk. Dus die twee dingen en mijn kinderen, dat is al best veel. Dus ik zie wel mensen. Ik ben eigenlijk van de kortlopende verbindingen. Ik heb een paar mensen in mijn leven die ik wel wat langer zie. Maar niet zoveel als... Je hebt echt van die mensen met vriendenclubs of van... Nu gaan
die al vanaf de middelbare school een vriend hebben waar ze altijd mee dik mee blijven. Dat heb jij niet.
Ja, eentje. Eentje heb
toch
ik er.
Toch wel één.
Ja.
Maar jij deelt je leven dus ook heel erg in prioriteiten.
Ja, ik ben wel...
Je gezin is heel belangrijk.
Ja.
En je werk is heel belangrijk.
Ja.
Die komen op 1 en 2. En al het andere moet zich daar een beetje naar voegen.
Ja, ik denk ook dat ik werk heb gevonden of kunst die bij mijn persoonlijkheid past. Ik zal vast, weet ik veel, of ik heb ADHD of in ieder geval als ik schrijf of wat dan ook. Dat is allemaal nooit getest. Maar door steeds in andere groepen acteurs en makers samen te werken, word ik steeds weer geprikkeld en ontmoet ik nieuwe mensen. En na dat project laat je ze weer los.
Want dat kortstondige familiegevoel, wat hoort bij film en bij toneelproducties.
Ja,
waarin je, zou maar zeggen, heel even, heel intens met elkaar bent om elkaar daarna gewoon misschien wel jaren of nooit meer te zien.
Ja.
Dat, daar haal je van.
Daar hou ik van. En ook mensen, weet je, zoals Dick van der Toorn, acteur, waar ik heel veel mee gewerkt heb, die zie ik steeds weer terug. En dat is ook een vriend. Dus niet zo dat ik geen vrienden heb.
Nee.
We hadden het net over de middelbare school. Straks beledig ik weer de weinige vrienden die ik wel heb.
Nou, die kennen je inmiddels ook langer dan vandaag.
Ja, nee, precies. Maar dat vind ik eigenlijk wel tof. Ik ben niet zo van, oh, we gaan dan nu weer barbecue of naar ons huisje of jongens wat...
Nee, je houdt van dat korte, intense, werkachtige.
Ja, en ook gewoon meetings met mensen. Denk,
en
okay,
je hebt iets ADHD-achtigs in je.
Nou, misschien, ik weet het niet.
Hoe uitzicht dat?
Die werkdrift en het soms... Vanochtend had ik dus die vergadering over het volgende project. En toen zat ik naar mijn eigen beeld te kijken. En zei ik, jongens, de zon schijnt heel grappig door mijn oor. Toen hoorde ik zo echt zo heel nurks. Kunnen we ons nu even concentreren? Maar ik vond het eigenlijk een heel belangrijk punt.
Ja, dat heeft iets met concentratie te maken.
Ja.
En dat heeft iets ADHD. Dat je het moeilijk vindt om helemaal bij de kern van de zaak te blijven.
Dat vind ik een beetje saai. Maar als ik schrijf, doe ik dat wel. Sorry dat je onderwerkt.
Ja, maar je kan ook wel in grote chaos schrijven, begreep ik.
Ja.
Dus dan zou ik zeggen, er is thuis is de Janboel aan de gang die er aan de gang is. En jij gaat met een koptelefoon op midden in het gekkenhuis ga je een toneelstuk zitten
schrijven. Ja, dat vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk. Ik denk dat ik nog op een zinkend schip misschien wel zou kunnen schrijven. Ja. Zou ik ook eens kunnen proberen.
Ben je eigenlijk ijdel?
Nou, qua uiterlijk niet. Want volgens mij was ik best wel een mooie jongen vroeger. Dat weet je nog wel van het interview van 10 jaar geleden. Dat is inmiddels een beetje losgelaten. Maar ik ben... Kan je ook ijdel over je werk zijn? Dat ben ik misschien wel. Ja, hunker
naar erkenning.
Oh, dat. Dat is echt minder geworden. Want ik heb vorig jaar samen met Pieter bijvoorbeeld de Proscenium-prijs gewonnen. Dat was best wel een droom, want ik was niet eens genomineerd. Want het is een verrassingsprijs. Ik heb eigenlijk zoveel erkenning gekregen dat ik het echt heel tragisch zou vinden als ik nu naar erkenning zou hengelen.
Ja, je vindt dat je portie hebt gehad aan erkenning.
Ja,
je hebt gekregen wat je verdiende.
Ja, andere mensen mogen nu ook wel erkenning.
Dat is best wel een bijzondere constatering, Don. Ik denk dat er niet heel veel mensen, en zeker niet scheppende kunstenaars, zeggen die zeggen van, nou, ik heb gewoon wat mij toekomt, heb ik gekregen.
Ja, maar zo voel ik het wel, ook deze bundel met 30 jaar stukken. Ik vind het geweldig dat ik die bundel heb. Maar ik kom ook wel van een plek dat ik echt jaloers was op andere makers. Dus ik ken dat gevoel wel heel erg.
Ja, maar dat is grappig, want dat is dus geen... Dat is niet een soort basis gevoelstrek van jou, dat je jaloers bent. Maar dat was echt omdat je vond dat je nog niet gekregen had wat je verdiende.
Blijkbaar,
en toen je het eenmaal gekregen had, is die jaloersheid opgelost.
Ja.
Herinner je die jaloersheid nog, dat
gevoel? Jawel, ik kan er ook nog wel in tappen en misschien... Elk jaar als de toneelschrijfprijs wordt uitgereikt, dan steekt het
dan
weer even de kop op.
Dan leidt hij weer een beetje op. Hoe was het? Hoe lang was je echt permanent zo'n beetje sluimerend jaloers op alles en iedereen?
Nou, ik heb elk jaar vanaf dus Wormerot, ik kan me nog herinneren dat ik in Zaandam die envelop met trillende vingers in de bus deed voor de toneelschrijfprijs. Elk jaar
heb ik stukken. Wat is de toneelschrijfprijs? Dan moet je een stuk insturen.
Ja, en dan win je een prijs en weet ik van, dan krijg je vroeger 10.000 gulden en zo lang doe ik al mee. Ik ben nog zelfs nooit genomineerd, maar ook niet in het juryrapport genoemd. Behalve toen er een jaar lang te veel schuttingwoorden in de stukken stonden. En dat ging er wel op een gegeven moment. Dacht ik, ah, ik ben toneelschrijver, ik wil die prijs winnen. En nu denk ik, ja. Maar ook omdat ik die andere prijs heb gewonnen. Nu moet je ook een beetje ophouden. En dat lukt eigenlijk.
Maar is dit nou een soort bezwering of voel je dit oprecht?
Nee, ik voel dit oprecht. Het was blijkbaar zo louterend om opeens naar voren geroepen te worden bij het theaterfestival.
Ja.
Ik was daarheen gelokt door Dickie van de Toorn. Ik zei, ik ga niet, ik vind er niks aan. Al die mensen vervelend. En opeens word je naar voren geroepen en krijg je zo'n prijs voor je, weet ik veel, verdiensten voor het Nederlands toneel. Dan dacht ik, oké, ik hoor erbij. Top. Volgende hoofdstuk, eigenlijk.
Dit zeg je nu ook weer heel egaal.
Ja.
Maar was dit diep doorvoeld?
Ja,
was er ook iets met prikkende ogen en een traan die opwelde? Of?
Ja, maar ik tegelijk toen zij aan het praten waren, want het moet dan een verrassing zijn, dacht ik, oh, we hebben een prijs gewonnen. Wat ga ik zeggen? Ik ga mijn vrouw bedanken. Dus er was ook al een soort machientje in mijn hoofd bezig.
Tuurlijk. Maar was
daarna ben ik gaan zweten en ook wel inderdaad.
Heb je bijna een hartaanval gekregen?
Ja, nee. En inderdaad ook wel tranen. En Pieter opeens kussen op dat podium.
Toch gekust met Pieter?
Ja, op zijn wangen in dat geval.
Op zijn wangen.
Ja. En opeens met Ramzi Nasser praat, of ik die al jaren kende. Dus ik was opeens wel het
gebraden
haantje.
Je was echt tot het echelon van Ramzi Nasser doorgedrongen.
Ja, we stonden voor het toilet.
Met de echt belangrijke mensen mocht je ineens
Ja,
praten.
We stonden voor het toilet en echt zo van prijswinnaars onder elkaar.
Ja, precies. Want ik zeg nog tegen Ramzi, het stelt toch allemaal niks voor.
Ja,
enzovoort.
Ramzi, wat vind jij nou van je Louis door? Ja,
ja, nee. Het is wat volgend jaar weer enzovoort. Nee, maar goed, die Proscenium-prijs die je samen met Pieter Kramer hebt gewonnen voor jullie gezamenlijke stuk, of moet dat dan zijn? Die heeft jou echt, en deze bundel, wat natuurlijk ook schitterend is, door de International Theater Film and Bookstore uitgegeven.
Ik heb er blijkbaar lang over gedaan om te ontdekken dat het niet om die prijzen gaat. Alleen het is wel lekker als je een keer eentje wint.
Maar dan gaat het dus misschien wel om die prijzen.
Ja, het is dubbel, hè? Maar in ieder geval nu zal ik niet meer. Maar
blijkbaar had je toch een soort oormerkje nodig van, oké, ik ben officieel gewaardeerd en gekeurd toneelschrijver.
Ik had nodig dat ik echt bij die wereld hoorde. En ik heb het idee met het krijgen van die prijs, dat er ook echt wordt gezegd, nu deze mensen hebben iets bijgedragen
aan
het
toneel.
Maar
er zit dan toch ook een soort klein minderwaardigheidscomplexje achter.
Ja, ja, dat denk ik wel.
Hoe kom je daaraan?
Vaak maar hervooid. Nee, ik weet het niet. Ik weet het. Hoe kom je aan een? Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Heb jij een idee? Ik weet het zelf niet.
Ik denk dat het er misschien ingebakken kan zitten. Misschien je vader was een eerbiedwaardig of is een eerbiedwaardig documentairemaker uit de VPRO-hoek. Misschien wil je daar ook een beetje naar reiken, Sherry Duins. Wat is je moeder eigenlijk voor een type?
Zij geeft les. Ze is een hele vrolijke vrouw die er bizar jong uitziet voor haar jaren.
Oh ja.
En zij zijn echt samen een soort eenheid. En daarin is de loopbaan van mijn vader ook wel heel belangrijk. Dat is.
Is zijn loopbaan belangrijker dan de hare in hun huwelijk?
Nou ja, zijn loopbaan stopt ook niet. Want ze zijn nu natuurlijk wat ouder. Maar hij is nu een prachtig boek aan het schrijven, bijvoorbeeld.
Hij is ook een niet-misselijk schrijver.
Nou ja, schrijft mooi. Ja. Het laatste eerste hoofdstuk van het boek gelezen. Mag ik vast niet zeggen van hem. Ik vond het heel erg mooi. Dus die mocht ik ooit concurrentiegevoelens hebben gehad of minderwaardigheidsgevoelens vanuit mijn vader, dan zijn die wel weg. Dat is ook wel prettig. Ik bedoel, ik ben 52. Iemand zei laatst dat ik volgens een of andere Maya of Inca kalender ben ik weer nul. Dus dat is wel lekker. Ze voelt het ook wel. Gewoon, oké, laat die shit achter.
Denk je dat jouw zoon ook dit soort gevoelens tegenover jou zou kunnen hebben?
Nee, want wij hebben een band die anders is, denk ik, dan die ik met mijn vader had.
Waarin verschilt de band die jij met je vader hebt en die je zoon met jou heeft?
Ik denk dat de band met mijn zoon dichterbij is. Zoals veel mensen van onze generatie ook een verschillende opvoeding.
Omdat vaders uit de tijd van jouw vader, hoe links en vooruitstrevend het milieu ook kon zijn, waar ze in verkeerde toch nog echt wat meer vaders op afstand waren.
Vaak weg ook. En zeker, hij maakt natuurlijk ook documentaires. Maar mijn zoon, je moet zelfs bijna uitkijken om niet in een soort vriendengebied te komen. Want het blijft natuurlijk wel mijn zoon.
Friendzoned.
De friendzone. Ja. Ik wil ook gewoon advies. Maar we doen ook samen. Dan maakt hij muziek en dan doe ik er een tekst overheen.
Zullen we even luisteren naar zijn muziek? Mogen we er doorheen praten van jou? Zullen hij muziek opzetten?
Zeker.
Wat is dit voor nummer?
Dit is I Don't Wanna Be Strange. Dat heeft hij zelf in het tuinhuis opgenomen. Hij zat vroeger in een band, maar nu maakt hij zelf muziek.
Dit komt van Spotify en hij heet Django Doon.
Ja, Django Doons. Hij heet ook wel Pale Puma, dus hij heeft twee monikers, hoe heet dat, pseudoniemen. En zijn muziek raakt me altijd wel, omdat ik het levensgevoel ook wel herken.
Ja?
Ja.
Laten we even luisteren. In het tuinhuis.
Hij speelt
alles zelf?
Ja, gitaar en drums, de computer.
Ja.
Maar goed, ook die tekst, weet je wel. Om erbij te willen horen. En dat levensgevoel, er zit in veel van zijn liedjes op allerlei manieren. Dat vind ik mooi. En we kunnen het ook hebben gewoon over zijn songteksten, weet je wel. En dat, is...
en dat gevoel om erbij te willen horen. Jullie hebben blijkbaar van nature een soort licht gevoel van buitenstaanderschap.
Ja, een beetje zijlijn. Blik op. En die heeft mijn vader natuurlijk ook. En dat maakt je misschien ook tot een betere schrijver of theatermaker of songs. Dat je toch een beetje net verschoven naar de andere mensen kijkt.
Ja, want als je een beetje erbuiten staat, kan je natuurlijk wel goed observeren.
Dan kan je goed zien. En ik heb het van nature, als ik hier binnenkom, zit ik ook op een bank. Voor je het weet zit ik alleen en zie ik iedereen binnenkomen en met elkaar praten. Van, oh, leuk, die uitzending en dit en dat.
En neem je geen deel?
Nee, maar vind ik wel...
Leuk om naar te kijken.
Ja, daarna neem ik weer even deel.
Je opa was goochelaar, hè?
Ja.
Prachtige toneeltekst over geschreven.
Ja, dat is, daar zit echt de tragiek in die in zijn leven was... van artiest zijn, maar het net niet halen. En door de komst van de televisie werd het variété natuurlijk weggevaagd. Maar zeker de mensen die er iets mindere goden waren. En op dat punt in mijn loopbaan, zeg maar 20 jaar geleden... dacht ik ook van, ja, maar misschien haal ik het ook niet. Misschien blijf ik ook steken op een bepaald niveau van... God, leuk bedoeld, aardig gedaan.
Was je op dat punt toen je die tekst schreef?
Ja, want toen ging ik bijna bij mijn theatergezelschap weg. Growing Up in Public... Dus ik ging het weer alleen doen. Ik had ook wel mijn mislukkingen gehad. Dus je weet het ook niet. Er zijn natuurlijk veel mensen die kunst maken... op wat voor manier dan ook. En op een gegeven moment ontdekken... ja, maar ik moet toch ook iets anders gaan doen. Want dit gaat niet... En zou er niet mee willen stoppen. Maar ik voelde wel van... En je wil natuurlijk iets maken wat mensen graag willen zien.
En dat was op dat punt schreef je deze tekst. Die gaat over een goochelaar die eigenlijk tot het inzicht komt... dat hij niet de beste goochelaar van de wereld, zelfs niet van Nederland, zelfs niet van Haarlem, alleen maar de beste goochelaar van zijn huiskamer zal worden.
En dat gaat bijna letterlijk ook over mij. Niet dat ik een goochelaar ben, maar dat was wel mijn angst. En ook daar hebben die familievoorstellingen natuurlijk therapeutisch op gewerkt. Want er komen elk jaar 50.000 mensen. En wil ik helemaal niet zeggen dat dat mijn verdienste is.
Ja, maar dat is grappig, want je komt dus uit de wereld van de kleinere voorstellingen.
Ja.
En je schrijft nu de grootste... Laten we zeggen, kwaliteitsvoorstellingen.
Ja.
Niet vrij productie. Niks af en toe aan vrij producties trouwens. Maar het is gesubsidieerd. Maar het is voor grote families. Het zijn lange tours in grote zalen. Hele gezinnen komen daarheen.
Heerlijke acteurs. Ja.
Spectaculaire decors.
Nou, ik heb wel eens gezegd.
Fantastisch.
Ik heb wel eens gezegd dat ik bijna nog nooit zo gelukkig ben geweest. Behalve bij de geboorte van mijn kinderen. Dan toen. Ik na lang en gelukkig 10 jaar geleden op het toneel stond om applaus te nemen. Ik zag iets in die zaal wat ik nog nooit gezien had. Ik had wel eens applaus genomen, maar altijd een beetje bleek en geschrokken, zeg maar. Maar dit publiek was zo blij en zo. Dus ik dacht, wauw, dit is echt iets. Dit wil ik nog een keer meemaken.
En toen heb je het jaar op jaar op jaar teruggekregen. Ja, toch?
Ja, ja. Ja, nee, dus dat is natuurlijk iets geweldigs om mee te maken. Vanuit de krochten van Frascati 3. Maar goed, mijn opera artiest was me ook heel dierbaar. Hoewel ik ontzettend werd afgezeken in een grote krant. En de dag daarna in Alkmaar, weet ik waar, weer op moest. Dus toen voelde ik me echt ook wel net zo tragisch als mijn opa.
Zelf.
Ik speelde het zelf met een keyboardspeler en een actrice erbij die mijn oma speelde.
Ja.
Ja.
En misschien ben jij ergens ook wel gewoon de goochelaar... die hunkerde naar een groot publiek dat o en a zeggend aan je voeten lag.
Ja, naar een geslaagde truc. Ja, ik heb het gekregen, ja. Is toch mooi? Misschien ben ik daarom minder stoer.
Nou, dat en de Proseniumprijs.
Ja.
Ja, daar hunkeren we allemaal naar natuurlijk, naar de Proseniumprijs. Maar goed, dat is alleen de echt grote gegeven.
Ja, het is een, het is een bekroning. Voor een oeuvre, ja.
Wat heerlijk, hè, dat boek er is.
Ja, ik
meer
ben
dan 600 pagina's dik.
Ja. En er staat gewoon...
Denk je dat je ooit ophoudt met schrijven?
Nooit.
Nooit.
Nee.
Okay.
Moeten ze me dwingen?
Dan moeten ze je dwingen. Ja, dan moet je echt zware corona krijgen. Moet je echt aan de beademing liggen. Wat ga je op je tegel schrijven, Don?
Iets wat ik op een balkon hoorde. Ik heb mezelf al getekend met handschoenen. Oh, ik heb mezelf iets slanker getekend.
Ja, heel goed.
Wat ik op een balkon een Engelse man hoorde zeggen tegen zijn buren. Die zei, this is it. En hij bedoelde dat positief. Dus ik kan de intonatie niet. Hij bedoelde meer, zo is het nou eenmaal.
Ja.
Zal ik dat erop schrijven? Moet er maar Nederlands opschrijven? Of Engels?
Het is jouw feestje, Don.
Ik vind This Is It wel leuker.
Ja, en daar zit ook nog iets dubbels in, hè?
Ja.
Dat kan hem ook zijn van dit is hem.
ja. Handschoenen.
Het is gebeurd.
Jullie hebben geen blauwe stift, hè?
We gaan even de boekentherapeut vragen zo meteen of we nog een blauwe stift
ik
in het
erop
pand
bij.
Hebben liggen.
Staat erbij.
Blauw. Oh ja, goeie regieaanwijzing.
Dit is zwart. Zo'n blauwe handschoenen.
Zo meteen langs de lijn en omstreken.
Zo.
Verheugen we ons op. Don, dankjewel.
Ja, langs de lijn.
Van Wormrot tot Schijn heet je boek.
Dankjewel.
Dank, meneer Duins. Morgen in Kunststof een gesprek over het belang van kunst in bange tijden. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen. Professioneel boekhouden? Reken op Twinfield. Kijk op twinfield.nl.
U wilt dat uw medewerkers beter leren schrijven? Dat kan volledig online met Lo van Eck. Lo van Eck maakt een digitale schrijfopleiding voor uw bedrijf. 100% op maat. Interesse? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven.
Van Gezelle, Batavus tot Cortina fietsen. Bij Fietsvoordeelshop vind je het allemaal. En natuurlijk krijg je altijd advies van onze experts. In onze winkels en online. Inderdaad, dat is het voordeel van fietsvoordeelshop.nl.
Een online schrijftraining, 100% op maat voor uw bedrijf. Ga naar lve.nl.
Dat is een mooie shortlist. 5 boeken op weg naar de verkiezing van het managementboek van het jaar. Op 16 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl/shortlist.